bezig zijn met een serie avonden naar aanleiding van de toespraak van de Heer Jezus over de laatste dingen. En die toespraak vindt u in Matteüs 24. Maar voor we Matteüs 24 nemen, een paar teksten uit het boek Daniël. Daniël 9. En dan nog Daniël 11. Daniël 9. Vers 27 is het laatste vers van dat hoofdstuk. Daniël 9, 27. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe. En waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. En dan Daniël 11. Vers 31. Daniël 11, vers 31. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. En ze zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen. Het dagelijks offer doen ophouden. En een gruwel oprichten die verwoesting brengt. En degene die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Maar ze zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Tot zover het boek Daniël. En nu Matteüs 24. Matteüs 24, vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, we lazen het net samen, als u die gruwel der verwoesting op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geven er acht op. Laat er dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, en bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Tot zover. Het titel van vanavond is Afgoderij op de heilige plaats. En een subtitel is De Vader zoekt aanbidders. Afgoderij op een heilige plaats, of op de heilige plaats, zoals de Heer Jezus dat zei in zijn toespraak, en als subtitel De Vader zoekt aanbidders. We vallen misschien midden in ons onderwerp. Sommigen zijn hier alle avonden geweest, niet iedereen heeft alle avonden mee kunnen maken. De Heer Jezus spreekt zittend op de Olijfberg over wat er nog gaat komen. Als je nou toch onderwijs wilt, dan is het heel goed om naar hem te luisteren. De Heer Jezus was frequent in de tempel geweest, heel vaak, en heeft van die tempel uiteindelijk gezegd dat er geen steen op de andere steen zou blijven. Uw huis worden u woest gelaten, zei hij tegen de Joden, uw huis. Aanvankelijk heeft de Heer Jezus over die tempel gepraat alsof het, niet alsof, heeft over die tempel gesproken. Als het huis van mijn vader hebt u tot een roversgol gemaakt. En later, toen ze niet wilden, toen ze hem uit de tempel gooiden, met stenen eruit stenigden, toen heeft hij gezegd, uw huis. Dus niet meer het huis van mijn vader, maar nu is het uw huis geworden. Dat is een heel merkwaardig verschil. En het huis, oorspronkelijk het huis van de vader, nu het huis van Israël zou worden afgebroken. Er zou helemaal niets overblijven. De Heer Jezus spreekt daarover. Wanneer gebeurt dit? Hoe gaat dat dan? Vragen de discipelen. En de Heer Jezus vertelt over die valse profeten en over die wetsverachting en over het verkillen van de liefde. We hebben dat allemaal al gehad. En nu gaat hij verder. Eigenlijk zegt hij, als je dit ziet, wat nu aan de orde is vanavond, dan weet je dat de grote verdrukking is aangebroken. Dit is echt foute boel. En wat zagen ze dan? Wat zouden ze dan moeten zien? Of waarop moet je dan letten? Nu, je moet dan letten op die heilige plaats. Dat is nog steeds diezelfde plek. Dat is de berg Moria, waar Abraham ooit zijn zoon op een altaar legde. Het is geen toeval. Het is echt gebeurd. Daar, op de berg Moria, heeft Abraham ooit een altaar gebouwd en zijn zoon op dat altaar gelegd. En die merkwaardige woorden gesproken, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Yahweh Jireh, riep Abraham, de Heere zal voorzien. Een kenmerk van Yahweh is dat hij voorziet. Hij kan niet eens anders dan voorzien. Zo is hij, dat doet hij altijd. Dat zijn al hele bijzondere dingen. Maar goed, op die plek waar Abraham toen het altaar bouwde en zijn zoon op het altaar legde, voor Isaac was er toch op het laatste moment een alternatief, was een ram in de verwarde struiken. Die plek heeft David later gekocht. De dorsvloer van Ornan, de dorsvloer van Arauna, zo wordt die ook wel genoemd. Dat is de plek waar David een altaar bouwde, de Heere zou oordeel brengen. En toen het oordeel begonnen was, heeft David in allerijl die dorsvloer gekocht. En daar heeft hij een altaar gebouwd, heeft hij een offer gebracht en God heeft geantwoord met vuur uit de hemel. En met de absolute zekerheid, nu is het oordeel weggestoken. Het oordeel komt niet meer. Het is een hele bijzondere plek. Abraham, David. Daar, op die plek, dus die dorsvloer van Ornan of van Arauna, heeft Salomo zijn tempel gebouwd. U vindt het heel precies hoor. Het is niet zo uit de duim gezogen of uit de geschiedenisboekjes. Dit haal je gewoon uit de Bijbel. Daar heeft Salomo zijn tempel gebouwd. Die hele bijzondere tempel. Waar ja, enorme, enorme dingen zijn gebeurd. Ook daar heeft de Heere, toen die tempel gereed was, met vuur uit de hemel geantwoord. Daar zijn de velen geweest bij Salomo die zijn schoonheid, zijn wijsheid wilden zien. Ze zijn door hem daar rondgeleid. Die tempel van Salomo is verwoest geworden. Uw huis worden u woest gelaten. Waarom? Omdat in die tempel van Salomo zoveel passeerde, niet naar Gods idee, dat de Heere God niet anders kon dan het aan de kant schuiven. Want ze hadden hem zelf aan de kant geschoven. Ze hadden hem genegeerd. Ze hadden andere goden geïntroduceerd. Binnengeschoven. En die tempel is verwoest door Nebukadnezar. Israël in ballingschap. De 10 stammen waren al weg. Die waren weggevoerd naar wat we nu noemen Koerdistan of Noord-Irak. Dat Assyrische Rijk. De 2 stammen zijn later naar Babylon getransporteerd, naar Irak getransporteerd. En daar hebben ze geleefd, 70 jaar. Daniel en zijn vrienden Ezechiël en die bij hem waren, ook alle anderen. Niets was er van over. na 70 jaren, Jeremia had dat getal laten vallen namens de Heere. Na 70 jaren mochten ze terug en mochten ze beginnen toch de tempel te herbouwen. Het is gebeurd. Een prachtige geschiedenis. Hoe daar een decreet werd uitgevaardigd door een koning. Dat uit de koninklijke schatkist notabene betaald moest worden om die tempel van de Heere in Jeruzalem weer te herbouwen. Dat hebben de volkeren niet bedacht, dat heeft de Heere God zelf bedacht. En toen is daar een tempel verrezen op diezelfde plek, met dezelfde afmetingen. En die tempel heeft één ding gemist, en dat is de ark van het verbond. Die is namelijk nooit meer teruggekomen. En toch hebben ze feest gevierd in Jeruzalem toen die tempel klaar was. Ezra en Nehemia schrijven nu daarover. Het is toch goed om dat eens te lezen. Zacharia schrijft daarover. Heel bijzonder. Haggai schrijft daarover. Heel bijzonder. Er zijn dus een hele rij profeten die het daarover hebben. Over die tijd. Dat de tempel toch weer terugkwam. Maar, zegt het boek Daniël, het is niet zoals vroeger. A, en dat is het belangrijkste, de ark van het verbond was dat niet, maar B, ze hebben nooit meer als een vrij volk geleefd. Ze hebben altijd in de druk van de tijd onder andere overheersers moeten leven. En dat is ook zo geweest. Nooit meer zijn ze vrij geweest. Altijd onderdrukking. Die tempel heeft ook een behoorlijke tijd dienst gedaan. En toen kwam er een koning, een van die onderdrukkers die nog steeds daar de baas waren. En die heeft die tempel helemaal verontreinigd. Die heeft in die tempel een beeld van zijn god Jupiter laten neerzetten. En heeft de Joden gedwongen om varkensvlees te eten. Een paar dingetjes. Maar heeft het gewoon helemaal verknoeid. Compleet verknald. Dat was een drama in Jeruzalem. Maar die koning, die was daar de baas. Dat was de koning van het noorden. Zijn naam Antiochus Epiphanes. Ik had er ook niks aan doen dat die man zo heette. Daar kon je eigenlijk niet tegen op. Toch zijn er in die tijd Joodse mensen in opstand gekomen. Tegen die koning. Dat zijn de Maccabeën. Heb u wel eens van gehoord. Misschien wel eens een boek over gelezen. Een van de apocryfe boeken, notabene twee apocryfe boeken, gaan daarover. We hebben dat niet in onze Bijbel, misschien. Maar andere Bijbels hebben dit wel. Het gaat me er niet om dat ik dat er graag in wil hebben. Maar er staat wel historisch materiaal. Informatie over die tijd. Dat Maccabeën in opstand kwamen om die tempel die door die koning verontreinigd was, om die tempel weer te reinigen. Hebben ze gedaan. Ze hebben er een compleet reinigingsoorlog van gemaakt. De Chanukah kandelaar, de negenarmige kandelaar, dateert uit die tijd. Een heel klein beetje olie was genoeg om die lampen te laten branden. En dat hebben ze als een wonder van de Heere gezien. De tempel is weer in ere hersteld. De Romeinen zijn gekomen na die koning van het noorden en die hebben ook meegeholpen om een klein beetje veiligheid te brengen. Aanvankelijk hebben ze gewoon de uitnodiging van Israël aanvaard om te komen helpen. Zo zijn ze daar terechtgekomen. Stom genoeg, zul je zeggen, maar het is wel zo. En daarna heeft zelfs een Herodes die tempel wat verfraaid. Nog wat mooier gemaakt. Dus een Herodes die je nog tegenkomt in het Nieuwe Testament. Want de vader van die Herodes heeft die tempel destijds toch wel weer mooier gemaakt. Daarom wordt die tempel notabene wel eens de tempel van Herodes genoemd. Die tempel was er in de dagen van de Heer Jezus. En in die tempel heeft de Heer Jezus gewandeld, gesproken. Daar heeft hij de tafel van de wisselaars omgekeerd. Daar heeft hij die de duiven verkochten weggestuurd. Daar heeft hij de handelaren eruit gegooid. Dat is die tempel. En die tempel, zegt de Heer Jezus, blijft er ook niet. Die tempel gaat stuk. Die tempel, zegt de Heer Jezus, zal echt verwoest worden. Wanneer is dat gebeurd? Toen men zei tegen de Heer Jezus, wij willen niet dat u koning over ons wordt of bent. Toen is die verwoesting ingezet. En het jaar 70 is die verwoesting verder gegaan. En de totale verwoesting van Jeruzalem is rond het jaar 132 gekomen. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Schitterend begonnen, niets meer van over. Toen is die, ja, dat tempelplein is in de handen gekomen van anderen. En die hebben daar hun eigen kleur aan gegeven. Aanvankelijk was er nog niks van islamitische aard. Dat is pas 600 na Christus gekomen. Sommigen zeggen 300, maar de invloed kwam pas veel later. Maar hoe dan ook, die tempel en dat tempelplein, dat was niks meer. Toen zijn kruisvaders gekomen, 900 na Christus, 1100, 1000, ongeveer die tijd. De tijd van de kruisvaders, ook een aantal uit Nederland, uit Frankrijk en uit Italië. En die hebben de zaak weer herbouwd en die hebben daar weer een soort kerk willen neerzetten, een soort tempel willen zetten voor de Here. Vanaf het moment van kruisvaders is het ook weer oorlog op oorlog geweest. Uiteindelijk hebben de Turken, het Ottomaanse Rijk, ook die kruisvaders overwonnen. En wat we nu zien is op die heilige plaats een moskee, de moskee van Omar, en de rotskoepelmoskee, of het is geen moskee eigenlijk, een rotskoepelheiligdom. Maar het is wel helder en zonneklaar dat die rotskoepel, dat rotskoepelgebouw, precies staat op de plek waar Abraham destijds zijn zoon offerde. Dat is helder. Wat staat er nu op de heilige plaats? Je durft het bijna niet in te vullen. Zou je de woorden van de Heer Jezus willen overnemen als je dat ziet op de heilige plaats? Het woord gruwel, broeders en zusters, heeft te maken met afgod. Een gruwel die verwoestende dingen, een afgod dus, die verwoestende dingen brengt. Nu, dat is al eeuwen zo inmiddels. Maar de Bijbel spreekt in Daniël 9 niet over wat ik vandaag zie, maar wat er in de toekomst gaat komen. Namelijk dat het nog erger wordt dan het nu al is. Dat het nog beroerder wordt. Dat er een grote noodtijd aanbreekt. De Bijbel noemt dat de grote verdrukking. De tijd van grote ellende, van verschrikkingen. Van een antichrist die daar in Jeruzalem alles naar zich toe trekt. Die voor zichzelf leeft en die aan zichzelf denkt. Niet een God die iets geeft, maar iemand die neemt. En die antichrist krijgt grote macht in samenwerking met de politiek. Zoals er in de dagen van de Heer Jezus politieke macht was, Pilatus, en godsdienstig leven was. Maar beide waren tegen de Heer Jezus. Zowel Pilatus, Herodes, als de oversten en de schriftgeleerden en de fariseeën. Alles was tegen hem. Zo zal het zijn in de eindtijd. De politieke macht is er weer. En uit alles blijkt, schrikt u niet, dat Europa dat politieke monster wordt. Misschien denkt u vandaag dat ze toch wel goed bezig zijn, nu ze toch weer een klein beetje de crisis van Griekenland bezworen hebben. Maar ondertussen ontwikkelt Europa zich heel fanatiek tegen de Here en tegen zijn gezalfden. Dat is nu zo. Dat merk je, dat hoor je, dat voel je. Je voelt het aankomen. En ik heb het, ik weet niet hoe vaak geroepen, als voor het gebouw van Brussel, dus waar de Europese gemeenschap bij elkaar is en vandaag bij elkaar was, dat daar een soort kunstwerk staat van een vrouw op een beest, vlak voor dat gebouw, dan moet u dat toch niet zeggen. En dan is nota bene de Griekse euromunt, vandaag gesteund door de anderen, een vrouw op een beest laat zien, op het 2 euro muntstuk, dan moet u dat niet zeggen. En als Straatsburg, die andere zetel van de Europese gemeenschap, naar de toren van Babel is gebouwd, dan moet u dat ook niet zeggen. Dat zijn dingen die vandaag gebeuren. En u en ik, we zitten daar middenin. Europa ontwikkelt zich. Maar krijgt uiteindelijk nog een soort leider, een soort superleider. Dat is niet waarschijnlijk die meneer die nu in Brussel woont of in België woont. Voor zover ik het zien kan, is dat niet zo. Maar er komt wel iemand die de touwen heel vast in handen houdt en wil houden. Maar er komt nog een tweede element bij, namelijk een antichrist. Die gaat zich met hem vermengen. En die gaat samen met de politieke leider orde op zaken stellen, zoals zij dat zeggen. Nou, dat is nog meer chaos dan vandaag. En het loopt nog veel, veel harder dan vandaag de verkeerde kant op. En zij worden dus als reddende engelen, zijn ze ook, maar engelen vanuit een verkeerde bron. Demonische engelen. Ze worden als reddende engelen binnengehaald. En deze reddende engelen die gaan in Jeruzalem huishouden. Nou, aanvankelijk gaat dat best aardig, want er wordt een soort verbond gesloten. En Israël krijgt toezegging dat Iran niet aanvalt. Of dat ze dit niet doen en dat wel doen. Het gaat aardig. En ze treden toe tot dat verbond. Er komt zelfs een soort heiligdom in Jeruzalem. Dat gaat allemaal komen. Totdat de ware aard van de antichrist duidelijk wordt. En dat is het laatste stuk van die 7 jaren. En dat is een beetje moeilijk voor iemand die dat nog nooit heeft gehoord. Maar in het boek Daniël staat een hele precieze datering. Dat het een periode zal zijn van 7 jaar. Dat is die laatste week. Week heeft van 7 jaren. Die laatste jarenweek van Daniël. Maar halverwege die week wordt alles anders. Halverwege die laatste week, halverwege die periode van 7 jaar. Dus na 3,5 jaar sukkelen. En misschien wel toezeggingen en conferenties en vredesoverleg en hulptroepen. Komt er een moment dat die antichrist alles van zich werpt. Spijsoffer en slachtoffer laat ophouden. Op die heilige plaats geen enkel idee meer over wie de Heer Jezus is. Niks meer. Dat is totaal voorbij. In plaats daarvan zal hij daar een afgodisch element brengen. Een afgod, een gruwel neerzetten. En iedereen wordt verplicht om daarin mee te gaan. Heeft het getal 666 daarmee te maken? Ja. Heeft het allemaal. Daar heeft het alles mee te maken. Heel de wereld wordt gedwongen. Die gruwel brengt alleen maar verwoesting. Want de duivel heelt niet. Hij slaat kapot. Er is maar één die zijn hand uitsteekt om te helen. En dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Die heelt alle wonden. Hij is de heelmeester. Jahwe is heelmeester. Jahwe is degene die voorziet, zo is hij. Maar Jahwe is ook de tweede verschijning van deze bijzondere woorden. Jahwe is heelmeester. Het is de tweede keer dat dat voorkomt in de Bijbel. Jahwe is degene die voorziet. En Jahwe is degene die heelmeester is. Hij is de heelmeester. En de duivel is alleen maar uit op vernieling. Op ondergang. Alsof hij iedereen mee wil sleuren in zijn eigen ondergang. Een verschrikkelijk schouwspel. Dat gaat komen. Nu, dat is de schets, broeders en zusters. Een tijd van grote nood, een tijd van grote ellende. Een verwoestende, afgodische dienst. Geen enkele herinnering aan de Heer Jezus. Niets, alles wat aan de Heer Jezus herinnert moet weg. Dat is de tijd die hier geschetst wordt. En u vraagt zich af, waar ben ik dan op dat moment? Nou, niet in Dinxperlo, dat heb ik misschien. Sorry, dat kan ik niet eens precies zeggen. Als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, dan bent u niet meer in Dinxperlo dan. Dat durf ik u wel te zeggen. Dus ik had dat er toch even bij moeten zeggen, voor alle voorzichtigheid. Maar als u de Heer Jezus niet kent, dan zou u nog in Dinxperlo kunnen zijn. Zo vlug kan het gaan. Zo vlug kan het komen. Is dit een soort raadseltje? Nee, dat is geen raadseltje. Mensen die de Heer Jezus leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, horen nu bij de gemeente, krijgen de Heilige Geest inwonen. Dat is een onderpand van de toekomstige erfenis. Jij, als je gelooft in de Heer Jezus, jij bent heel bijzonder, want je hoort bij de gemeente. Ik heb het niet over een soort kerk, een soort gemeente hier op aarde met een boekhoudertje hier of ginds. Ik heb het over leven uit God. Mensen die de Heer Jezus kennen hebben leven uit God. En horen bij het lichaam van Christus, bij de gemeente. En blijven niet hier, worden hier vandaan gehaald. Want die ontwikkeling die ik net schetste van die antichrist, die kan pas komen als wij weg zijn. Als wij opgenomen zijn. Als we weggerukt zijn. Als de weerhoudende factor er niet meer is. Dan pas komen deze ellendige, moeilijke dingen. De voorbodes proeven we. We ruiken het bij wijze van. Maar dat betekent ook dat de gelovigen tegen elkaar moeten zeggen, het is bijna zover dat de Heer Jezus komt. Het is bijna zover. Hij komt. Want als dit nu al te vroeg te proeven is, als de geest van de antichrist al onmerkbaar is, vele antichristen zijn uitgegaan, de antichrist nog niet. En als de mens der wetteloosheid die straks openbaar wordt, nu al proefbaar is, volgens 2 Thessalonicenzen 2, we merken dat nu al, maar het is nog niet zover. Want wij zijn nog hier. Jij en ik die de Heer Jezus kennen, we horen hier ook niet. We horen daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En hij brengt ons ook daar. Binnenkort. Binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Het is bijna zover. Gelovigen mogen elkaar zeggen, we heffen onze hoofden omhoog. En het is de Heer Jezus zelf die deze reden uitspreekt aan de ene kant. En aan de andere kant tegen jou en tegen mij zegt, maar jullie horen hier niet. Jullie horen daar waar ik ben. En ik wil je ook brengen daar waar ik zelf ben. Op aarde een verschrikkelijke tijd. Vreselijk. En als die dagen niet zouden worden ingekort, zei onze tekst van Matteüs 24, nou dan zou er helemaal niks overblijven. Maar ter wille van de uitverkorenen, wie zijn daar die uitverkorenen? Zijn wij dat? Nee, dat zijn wij niet. Dat zijn de uitverkorenen uit Israël. Daniel 12, Daniel 12. En wat mij betreft Ezechiël 20, maar pak ze maar. Hoe dan ook, daar vindt u wie die uitverkorenen zijn. God zorgt ervoor dat er in de toekomst een groep uit zijn volk in het land zal zijn. De uitverkorenen. Daarom worden die dagen van 7 jaar teruggebracht naar 3,5. Daarom is tijd, tijd in een halve tijd. Daarom zijn het slechts, 1260 dagen of 42 maanden. Allemaal uitdrukkingen uit de Bijbel die aangeven hoe lang die tijd duurt. Nou ja, dan zitten we hier. Nou, als we er dan toch niet zijn in die tijd, waarom zouden we ons dan nog bezighouden met dit onderwerp? Dan kunnen we beter ons bezighouden met het huis van de Vader. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar we zijn ook niet mensen die dit zomaar in onze handen hebben gekregen. Alsof het niet voor ons bedoeld zou zijn. Het gaat niet over mij, maar daarom is het nog wel voor mij bedoeld. En waarom dan? Ik zal het proberen te schetsen. Wat doet de tegenstander? Die zal daar op de heilige plaats een gruwel neerzetten. En die zal daar een aanbiddingscultuur creëren voor zichzelf. En die wil dat alle mensen daarin meegaan. Voorbeeldje, nou ja, Daniel 3, zo'n beeld van Nebukadnezar. Iedereen werd gedwongen om daarvoor te knielen en om dat beeld te aanbidden. De drie vrienden deden het niet en kwamen in de vuuroven. En die vuuroven is ongeveer de grote verdrukking. Daar leidt de Heer ze doorheen, de uitverkorenen. Dat doet de Heer. En ze waren ineens niet meer met z'n drieën, maar met z'n vieren. Twee of drie zijn in de naam van de Heer, heb ik vaker gezegd. Dat is hij in het midden. Nou, hij was erbij. Dwars door het vuur. Hij deed het. De Heer Jezus. Maar goed, dat is met Israël ook zo. Israël zit straks in de vuuroven. Die uitverkorenen. Maar die worden er doorheen geleid. En die komen toch bij hem straks. Maar die tijd van grote nood, van een gruwel die opgericht is op de heilige plek, is een vreselijke tijd. En waarom moeten we dit nu weten? Nou, om een heel belangrijke reden. De Heere heeft een plek uitgekozen waar hij zijn naam wil doen wonen. Dat was aanvankelijk een altaar. Toen Noach uit de ark stapte. Dat is het eerste altaar in de Bijbel. Daarvoor had toch ook al Abel een offer gebracht. Maar over het woord altaar wordt niet gesproken dan na Noach of bij Noach. Dat is de eerste keer. En dat altaar kreeg een offer. Dat offer bestond uit reine dieren, een brandoffer. Of Noach het helemaal begreep, ik denk het niet, want het onderwerp brandoffer moet nog komen, dat moet nog in de schrift vastgelegd worden. Dus, maar hij heeft gedaan wat God hem zei. Noach's leven wordt gekenmerkt door drie dingen. Een regenboog, zijn toezeggingen, Gods beloften, hebben we nog, hebben we ook liedjes over en zo. Door een wijngaard. Spreekt altijd van blijdschap, maar hij kon dat niet hanteren. U begrijpt misschien dat ik het zo zeg. Hij vergaloppeerde zichzelf daarin. En ten derde, altaar. Hij offerde. En de Heer heeft dat heel bijzonder laten optekenen. Na Noach krijgen we de torenbouw van Babel. Ging weer niet goed, ging helemaal mis. Toen Abraham uit Babel, uit Irak geroepen. Want het kenmerk van Abraham is toch een altaar. Overal een altaar. Of hij het allemaal wist, ik denk het nog niet, maar hij heeft het wel gedaan. Isaac heeft zelfs hier en daar een altaar. Jacob heeft hier en daar een altaar. Dan krijg je de Egyptische periode van Jozef. En dan wordt de Heer barmhartig en genadig. En hij leidt zijn volk uit Egypte met een uitgestrekte arm. En hij brengt ze in de woestijn. En het eerste dat hij zegt, dat heb ik hier vaker geventileerd. Exodus 29, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Ik wilde graag bij jullie zijn. En als hij dan spreekt over zijn huis, dat begint al in hoofdstuk 20, wetgeving. En toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Misschien gaat het een beetje te vlug, maar dan neemt u het cd'tje maar. Exodus 20, wetgeving. En je zou zeggen, het volk is angstig, is bang. We hebben dat al gehad toen we het over de wet hadden. Maar er is een plaats waar de Heer kan staan en zegenen. En die plaats blijkt het altaar te zijn. Nou, dat altaar krijgt een hele bijzondere inhoud. In de tabernakel. De Heere God zegt, ik zal je precies zeggen hoe het moet. En dat altaar, een behoorlijk groot ding, 2,5 bij 2,5 en 1,5 meter hoog, had halverwege de hoogte een rooster. Op dat rooster, daar lag het offer. Onder dat rooster, daar lag het hout en het vuur en zo. Dat moest ook gaande gehouden worden. Maar halverwege het altaar lag het rooster. En we hebben in het verleden hier meermalen gezegd, herhaling, dat de hoogte van het offer, halverwege die 1,5 meter, is ook de hoogte van het verzoendeksel. Helemaal achterin de tabernakel. Dat is één lange lijn. Offerhoogte is verzoeningshoogte. Dat is heel mooi hoor. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. De Heere God zegt, zo wil ik het. Dat heeft Mozes niet bedacht. Dat hebben de Levieten ook niet bedacht. Dat heeft de Heere God zelf voorgeschreven. En de Heer zei, en nu wil ik dat dat het centrum is van de legerplaats. Dat is de plaats. Dat altaar stond midden in de legerplaats. Denk even alle dingen weg die je ooit over de legerplaats gehoord hebt. Daarover straks nog meer. Maar dit is het centrum. Het centrum van de legerplaats. En die legerplaats was heilig. Ik durf te zeggen dat de Heer aanvankelijk bedoelde, dit is de heilige plaats. En daar moet het altaar staan. Heel precies. En drie stammen lagen aan die kant. Drie stammen lagen aan die kant. Drie stammen lagen aan die kant. En drie stammen lagen aan die kant. Midden in al die stammen, die er helemaal omheen lagen, stond de tent van de Heer. En daar woonde de Heer. Het meest duidelijke teken daarvan was het altaar. En dat altaar noemt de Bijbel de tafel des Heren. Echt waar. Malachi 1 vers 7 en vers 12, Ezechiël 44. Het centrum van de legerplaats was het altaar. Hoe heette dat altaar? Het brandofferaltaar. Niet het zondofferaltaar. Dat komt in de Bijbel niet voor. Ook niet het schuldofferaltaar. Komt in de Bijbel ook niet voor. Zelfs niet het spijsofferaltaar. Of het vredeofferaltaar. Het is het brandofferaltaar. Iedere keer heel precies geduid. Het centrum van de legerplaats was het brandofferaltaar. U kunt er niet omheen, dat hoeft ook niet natuurlijk, maar dat kan ook niet, want het staat er zo. Ja, maar is er in het Nieuwe Testament dan niet sprake van buiten de legerplaats gaan? Ja, dat klopt. Ik zal dat proberen uit te leggen. Als het gaat om onze schuld, als het gaat om onze zonden, dan was er ook een schuld en een zondoffer. Schuld vanwege dat wat we niet goed hadden gedaan, wat aan schuld voorhanden was. En zonde omdat we een zondige natuur hebben. Een soort erfzonde in ons hebben. Elke keer aanzetten tot zonde. Ja, maar de zond en de schuldoffers. Ja, dat klopt. De delen die God buitengewoon vond, werden op het brandofferaltaar geofferd. Ook van het zond en ook van het schuldoffer. Maar het zond en de schuldoffer zelf werd buiten de poort, buiten de legerplaats verbrand. Dat was afschuwelijk. Daarom heeft de Heer Jezus vanwege u en mijn schuld ook buiten die poort geleden. En nu zegt de brief aan de Hebreeën, laten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Waarom zegt die brief dat? Nu, omdat die brief zich afzet tegen de toenmalige tempel, die er toen nog was, die er toen nog stond, waar Caiaphas en Annas nog dienst deden, die de Heer Jezus hadden veroordeeld en die de Heer Jezus bij Pilatus hadden gebracht en die zijn dood wilden, die het volk hebben opgeruid om toch te kiezen voor Barabbas, die deden daar nog dienst. En dan komt die brief. Je moet niet meer daar zijn. Je moet daar zijn waar hij gestorven is. Het kruis van de Heer Jezus. Buiten de legerplaats. Maar God heeft nooit, aanvankelijk nooit bedoeld, dat je buiten die legerplaats moest zijn. Je moest in die legerplaats zijn, namelijk bij dat centrum van de legerplaats, bij het brandofferaltaar. En ik denk dat dat eigenlijk nog zo is. Ik begrijp het wel. Ik begrijp, daar waar de Heer Jezus niet meer welkom is en waar hij echt afgewezen wordt, daar kun je niet zijn. Je moet daar zijn waar hij alles is. Want het kenmerk van de heilige plaats zal in de toekomst zijn dat hij afgewezen wordt. Dat ze hem niet willen. Het slachtoffer en het spijsoffer wordt opgehouden, daar wordt gestaakt. Daar gaat geen millimeter respect meer uit voor hem die dit allemaal bedacht heeft. In de toekomst zal dat niet zo zijn. Geen enkele herinnering aan de Heer Jezus. Sprongetje. Als u nog de lijn doortrekt in de schrift, dan weet u dat er nog een keer een tempel komt. Waar zal die tempel staan? Op die heilige plaats. En wat gebeurt er daar in die tempel, op de heilige plaats? Een altaar. Lees nou eens zorgvuldig. En de Heer zegt, dit is mijn tafel. Des Heeren tafel. Weer diezelfde uitdrukking. Ezechiël 44. En wat doen ze daar? Nou, dan zijn de priesters van Zadok bezig met het offer. Met het zondoffer? Nee, met het brandoffer. Er is ruimte om het brandoffer te spoelen. En er is ruimte om het brandoffer te offeren. Daar zal weer een offerdienst zijn. In de legerplaats. In het centrum van de legerplaats. Want de Heere woont daar. Ik hoop dat de lijn overkomt. Wat bedoelt de tegenstander? Hij bedoelt elke herinnering aan het offer, elke herinnering aan de Heer Jezus wegnemen. En de Heere bedoelt juist zijn herinnering pakken, oppakken en naleven. Ik wil voorzichtig iets zeggen. Wat we vandaag de dag tegenkomen is natuurlijk niet wat nog komt. Want die grote verdrukking is nog niet aangebroken. Dat moet nog komen, dat komt straks. Dat wordt alleen maar ellende en narigheid. En je zou de wereld wel willen waarschuwen voor. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, in elk geval zeggen dat wat ze nu vandaag aan het doen zijn niet klopt. Moet ik dan op Wilders stemmen? Nou ja, er zijn hele artikelen weer over geschreven. Ook vandaag weer in het Nederlands Dagblad, als je die krant leest. Bedoel ik dat? Nee, ik wil geen politieke uitspraak doen. Maar we moeten wel duidelijkheid verschaffen. We moeten wel zeggen waar het op staat. Maar nu, stel nu eens dat je aan je eigen gemeente denkt. Laat ik daar nu eens beginnen. En misschien moet ik nog eerder beginnen. Ik moet aan je eigen leven denken. Wie is het centrum in jouw leven? Wie is het middelpunt? Waar gaat het om? Wat bedoelt de Heer van mij? Wat wil Hij graag? Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Dat er een plek is waar de Heer zegt in, daar kunnen wij samen eten. Een plekje in je eigen leven. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijf ik u op dat uw blijdschap volkomen zal zijn. 1 Johannes 1, vers 3 en 4 en 5. Is dat er? Heb je dat plekje? Jawel. Oké. Ik laat de discussie op los. Gemeente. Wie is het centrum van de gemeente? Is dat onze leer? Onze goede leer, onze verontreinigingsleer, we hadden daar wat gesprekken over vlak voordat we hier kwamen. Is dat de leer van de opname? Is dat de leer van de doop? Ja, je kunt alle kanten opschieten. En de orthodoxen vliegen elkaar ook in de haren. Is dat misschien de partiële opname? Weer zo'n onderdeel van vandaag steekt ook de kop op. Denk je dat de hele gemeente bij de Heer Jezus wil? Nee, moet je eens kijken wat er allemaal bij de gemeente hoort vandaag de dag. Dat kan toch niet geheiligd zijn, dat kan toch niet geschikt zijn voor hem? Nee, alleen die klaar zijn. Nou, wie bepaalt dat dan? Ja, jij, wij natuurlijk. Wij hebben daar een soort antenne voor. Onzin. Kan niet. Ik heb ooit gezegd tegen iemand die leer verdedigde, wat denk je dat Gods speldatum is? Maar ik kreeg een rood hoofd. Want dat wist hij ook niet. Was Gods speldatum gisteren misschien? Nou, toen had hij het waarschijnlijk helemaal verknoeid. Die kop werd nog roder. Soms heb je mazzel dat je denkt, nou, ik ben vandaag heel dicht bij de Heer. Dan zal dit dan Gods speldatum moeten zijn. Als God deze dag neemt, ja, dan zit ik goed. Als God gisteren zou nemen, zat ik misschien helemaal niet goed. Wat is Gods speldatum? Ik weet hem precies. Het kruis van de Heer Jezus. Mooi, hè? Hij ziet je in Christus aan, gelukkig. Niet in mijzelf en ook niet in mijn goede daden van gisteren. En misschien mijn minder goede van vandaag. Hij ziet mij aan in Christus. Goed. Gods speldatum. Christus. Wie is nu het centrum in de gemeente? Om wie gaat het nu eigenlijk? Wat betekent het dat wij deel hebben aan Hem? Samen delen met de Vader. Samen delen met de Zoon. Ik zal het heel gewoon zeggen. Dat is het brandofferaltaar. En sommigen van ons die zeggen, ja, dat heb ik heel veel van gehoord en heel veel over gehoord en gelezen en daar praten we ook over. Nou, dat komt gelukkig nog voor, maar het is in heel veel gevallen helemaal weg. Zelfs die hierover praten, denk ik soms, zijn het ook kwijt. Wat is aanbidding? Ik kom in heel wat kringen, gezelschappen. Dan is er een tijd van aanbidding. We beginnen een beetje met wat zingen. Wat zingen we met kinderen. En de kinderen gaan dan naar hun eigen klas. Ik noem maar even een algemene lijn ongeveer. En dan is de tijd voor aanbidding. En dat zangleider zegt dit, of zangleidster. En dan wordt er dus stil. En ik wil niet katterig doen. En ik wil je ook niet beschamen. Ik wil ook niet zeggen hoe erg het is. Maar dan is het stil. En dan zet iemand een lied in. Dat kan in sommige gemeenten. Heel veel gemeenten. Dan ga je een liedje zingen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Is dat een mooi lied? Ja, dat is een mooi lied. Ja. Is dat aanbidding? Nee. Het is tijd voor aanbidding, maar er komt geen aanbidding. En dan wordt er gedankt voor het feit dat we hier zijn en dat de sneeuw ons toch niet al te grote parten heeft gespeeld. En dat Al Gore misschien met wintersportvakantie is en dat de tijd van de opwarming van de aarde voorbij. U weet ik veel wat je allemaal zou kunnen zeggen. Stom, een beetje expres, een beetje stom. Ik wil alleen maar zeggen, er komen een aantal dingen waar je best voor kunt danken. We hadden laatst een aanbiddingsstuk. En ja, dank u wel, meisje A en B, die waren weer gezond geworden. En een andere was grote zorg over. En er werd prompt de profetie uitgesproken over dat meisje waar grote zorg over was. En het ging verder over de profetie en over de profetie en over dat meisje. Maar het ging niet meer over de Heer Jezus. Het was weg. Helemaal weg. En het danken voor het herstel van die andere twee meiden was, is danken voor. Dank u dat we... Weet u wat aanbidding is? Dat u bij het brandofferaltaar bent. Is het alleen maar een term? Is het alleen maar een plekje? Nee, het is wat anders. Daar brengt u een brandoffer. Weet u, we hebben geen idee meer waarom we al die informatie hebben in de Bijbel. We weten niet eens meer wat het betekent dat er een brandoffer en een spijsoffer en een vredeoffer en een zondoffer en een schuldoffer is. We hebben daar geen idee meer over. We zijn dat kwijt. Maar het brandoffer is dat deel van het offer waarin God zijn genoegen vond. Dat is niet voor mijn schuld. God vond zijn genoegen niet in het feit dat de Heer Jezus voor mijn schuld moest dragen. Maar dat er iemand was die op aarde hemzelf, groot maakte, verheerlijkte en zijn buitengewone eigenschappen en kwaliteiten ging etaleren. Dat is het brandoffer. En in het Oude Testament kon het voorkomen dat iemand die rijk was met een stier kwam. Of als je wat minder rijk was met een stukje kleinvee kwam, schaap of geit. Of als je nog minder bedeeld werd, dan kwam je met een paar duiven. Nou, ik wou dat er vandaag nog mensen kwamen met een paar duiven. Er zit dan best iets in wat weg moet misschien. Een krop met spijsresten, dat moesten ze nog weggooien. Want de rest was liefelijk voor de Heere. Wat is nu liefelijk voor de Heere? Ik ben zo bang, ik wil niet katterig doen, maar dat we eigenlijk dit kwijt zijn. En daarom praten we wel over, op een heilige plaats zal dan een afgodisch monster staan en neemt alles over. Maar ondertussen weten we ook niet meer wat wij op die heilige plaats doen. Wat doen we dan? Waar hebben we het over? Willen we entertainment? Willen we een soort kick? Willen we soms een beetje vermaakt worden? En willen we mooie liedjes zingen? Nou, ik heb natuurlijk geen moeite met mooie liedjes. Ik zing ze heel, heel graag mee. Maar is het dat op zich? Nee, een lied is niet wat u zoekt. Zegt een lied uit die mooie liedjes. Het is heel duidelijk. Maar wat dan? Waar zijn dan de mensen die met een stier komen? Waar zijn ze dan? Die iets te zeggen hebben. Die de Vader iets vertellen over de Heer Jezus wat je nog nooit gehoord hebt. Die uit de doeken komen of uit gaan pakken van die prachtige dingen gaan vertellen over de Heer Jezus. Waar, oh, schitterend. En er zijn er ook nog mensen die het kunnen etaleren, op het altaar kunnen schikken. Wie zijn dat dan? Wie doen dat dan? Waar zijn ze? Ik bad daarvoor van de week. En ik kwam uit bij Johannes 12... Het kwam misschien langs een rare omweg dat de as van het brandoffer door priesters van dat altaar werd gehaald. En dat deden ze in een speciale tenue, een speciale kostuum, pak, ander kostuum. En ze brachten die as van het altaar van het brandoffer naar een reine plaats buiten de legerplaats. En toen dacht ik, wie hebben dat dan gedaan? Wie hebben dat dan gedaan toen de Heer Jezus stierf? Nou, dat hebben Jozef en Arimathea en Nicodemus gedaan. Dat is voor mij volstrekt helder. En die hebben een hele speciale plek gevonden waar ze de as konden neerleggen. Waar ze het lichaam van de Heer Jezus hebben begraven. Heel bijzonder. Maar waar is dan die lieflijke reuk op het altaar geweest? Als de Heer Jezus het brandoffer is, dan moet dat toch ook iets van zichtbaar zijn. Johannes 12... Heer, wij wensen Jezus te zien, zeiden de Grieken daar. Nou, ze zeggen het aan de Heer Jezus, Filippus en Andreas. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, blijft ze, denkt ze, draagt ze veel vrucht. Let op. Nu is mijn ziel ontroerd. Vader, wat zal ik zeggen? verlos mij uit deze uren, want daarom ben ik in deze uren gekomen. Als u iets wilt, ziet u daar het brandoffer, midden in de legerplaats. Jeruzalem. En de vader zegt, ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem nog een keer verheerlijken. Gelijk de lieflijke reuk die naar het boven steeg, die onmiddellijk antwoord, onmiddellijk reactie krijgt. Het is de Heer Jezus. Wat kunt u vertellen van de Heer Jezus? We kunnen hele stukken vertellen over wat er allemaal mis is. En ik word er soms zo moe van, omdat je altijd maar weer hoort wat er niet deugt. Is dat wat de Heer bedoelt? Nee, dat is niet het brandoffer. Het brandoffer is die die wel deugt. Hij die schitterend is. Aan wie niets mankeert. Gaaf. Bijzonder. En waarom praten we niet over hem? Ja, maar die... Sorry, niet jouw pak. Laat dat maar aan de Heer over. Maar begin nu eens met te zeggen, we willen op de heilige plaats een brandoffer brengen. Het offer waarin de Heer Jezus zijn God en zijn Vader buitengewoon heeft geëerd. Waarin hij alle elementen van zijn Vader heeft geëtaleerd. Dat is het brandoffer. Ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee. Want wij zitten wel met onze schuld. En we zijn al ontzettend blij dat onze schuld weg is. Stel je voor, je hebt een schuld van 100.000. En die schuld wordt weggedaan. Nou, halleluja, prijs de Heer, ik ben van mijn schuld af. Ik loop weer helemaal. Ja, ik kan weer huppelen, want mijn schuld is weg. Mijn schuld is weg, amen. Mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. U kunt huppelen, hou vol, huppel elke dag. En als u erachter komt dat u niet alleen schuld had, maar dat u ook nog een schuldige natuur, een zondige natuur had. Oh, is dat ook weg voor God? Ja, dat is ook weg voor God. Oh, maar dan, ja, dat is helemaal huppelen. Nou, dat wordt dus dubbel huppelen, elke dag. En als u dan ook nog beseft dat God vrede aanbiedt aan dit soort mensen. Ja, maar als God, de heilige God van de hemel, vrede aanbiedt aan mij. Ja, dat is nog beter dan de staatslot van de weet ik veel hoeveel miljoen. Nou, u zit helemaal goed. U huppelt. En u hebt een staatslot. Ja, een geweldig geschenk van vrede van God gekregen. En u hebt alles gekregen wat hij te geven had. U zit helemaal goed. Is dat wat u bedoelt? Nee, dat bedoel ik nog net niet. En we zijn dik tevreden als wij die eerste fase die ik zo pas schetste zouden kunnen beamen. En daarin zouden kunnen staan. Dat was een feest, dat was zingen. Nou, dat was zingen, dat kan ik je verzekeren. Dan houden we ons ook niet stil. Maar dan gaan we wat zeggen. En u zegt de Heer, maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk dat je met een brandoffer mag komen. Ja, daar heb je die ingewikkelde gelovigen weer. Dat zijn dus een soort... dat is een soort esoterische bovenlaag, een groep ingewijden, die hebben dat niet. Die hebben dat ook niet. Hadden die het maar, dan zou je wat beleven. Moeten we dan heel drukkend wachten totdat er iets gebeurt? Nee. Zou de Heilige Geest dat niet voor elkaar maken? Ik begrijp uit mijn Bijbel dat als iemand een brandoffer bracht die dat van huis meenam, dat hij al gekeken had of het een gaaf dier was. Met andere woorden, je hebt thuis al iets verzameld en je hebt al gekeken van kan ik dat wel of kan ik dat niet zeggen? Kan ik dat wel of niet uitbrengen? Daar heb je thuis al overwogen. Dan kom je daar. Heer, dit is het. Ik heb het voor u uitgezocht. Zou je niet een beetje kunnen vergissen? Jazeker. Zou de Heer dat ook niet... Ja, dan zegt de Heer... Ik zie je hart. Maar kom dan, zeg dan eens iets. Het is geen aanbiddingsdienst van, en nu zwijgen we allemaal. Het is iets zeggen, het is iets aanbieden. Nou ja, ik ga niet kadderige dingen zeggen, dat wil ik niet. Ik wil zo graag dat je hart meekomt, dat er eindelijk een keer wat gebeurt. En dat op die heilige plaats waar de Heer wil wonen. Waar is dat vandaag? Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar wil ik in het midden van hen zijn. Daar wil hij wonen. En waar hij wonen wil, dat is zijn tafel. De tafel des Heren. En aan die tafel des Heren mag je hem prijzen. Mag je hem geweldige aanbidding brengen. Breng ik daar mijn schuld? Nee, het is geen pastorale dienst. Moet dat dan niet in de gemeente? Ja, ook. Natuurlijk. Het liefst vooraf. Alle zonden die niet beleden zijn, moeten weg. Die moeten opgeruimd. Geen spoortje twijfel. Maar dit. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen uitleggers, hij zoekt geen zwijgers, hij zoekt geen Sorry dat ik het weer op zwijgen breng, maar ik wil zo graag dat je hart mee komt. En dat je zo vol bent van hem. Dat het ervan overloopt. Dat is aanbidding op een heilige plaats. En de Heere zoekt die plek. Dat blijkt bovendien dat de dorstvloed te zijn. Dat gaat me nu te ver, want de tijd ging verder. Dat heb ik gezien. En die dorstvloer betekent ook nog dat kaart en koren wordt gescheiden. Nou, oké. Daar immers op die dorstvloer van Arona is die tempel gebouwd. Daar gebeurt het. Ook dat zijn elementen die best een rol mogen spelen. Maar in de allereerste plaats het altaar. Het aanbieden van een brandoffer. Nu heb ik tussen de regels door een kleine uitleg gegeven over Leviticus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer. Het zondoffer en het schuldoffer. En eigenlijk zou je daar heel diep over moeten gaan nadenken. En ik heb hier wel eens verteld dat ik vroeger, toen ik nog een heel jong ventje was, nauwelijks tot een keer gekomen op een energiebrommetje. Van Slochteren naar Wagenborgen reed. Nou, Wagenborgen is een van de allergrootste steden van Groningen. Ik wist het ook niet precies. Daar in Wagenborgen was een heel klein huisje. En die mensen heten ook nog arbeider. Het was ook een arbeidershuisje, maar die mensen hadden ook nog de naam arbeider, dus het past allemaal precies. Bij de naartoe. Er zou een inleiding zijn over het brandoffer, wist ik veel. En ik heb er geen lor van begrepen. Maar een stukje trouw, ik weet niet wie, ik denk later het is Gods leiding, de Heilige Geest gaat de volgende keer toch maar weer. Dus weer op dat energietje. En wij er weer naartoe. Ik snap dat nog niet. En de derde keer heeft het me zo geraakt dat ik nu nog precies weet wat daar gebeurde. Tot in de kleinste details. En als er morgenavond zo'n avond zou zijn in Wagenborgen, waar diezelfde broeder iets vertelde over het brandoffer, dan ging ik er weer naartoe. Zo gaat het. En waarom weet ik dat dan niet meer? Waarom hoor ik dat dan niet meer? Waarom horen we niks meer over de Heer Jezus? Ja, maar over moeilijke dingen en over zware tijden en over wat er allemaal misgaat en niet klopt en veranderen moet. We moeten alles veranderen, alles moet anders. Programma's, 40, dit en verdubbeling van aantal. En we moeten die mensen om. Natuurlijk moeten de mensen bereikt worden. Natuurlijk moeten we de buren vertellen van de Heer Jezus. Maar God zegt in de eerste plaats, ik zoek aanbidders. De Vader zoekt aanbidders. En de duivel weet dat en daarom gaat hij dit punt wegnemen. Straks helemaal weg. Eén verwoestende gruwel. En nu, nou ja, het is nog wat. Het is bijna weg. Is dat een beetje te scherp? Ik denk niet dat het te scherp is. Ik wil zo graag als knecht van de Heer Jezus zeggen dat het niet te scherp is. Dit is essentieel. En dit gaat als eerste weg. Test in je eigen leven. Je zegt iets tegen je vrouw. Ik heb het vandaag. En het klopte niet. Het was niet goed. Ik moet het ook terugnemen. Sorry, had ik niet moeten zeggen. Maar wat is dan weg? Je vrede met God? Ja. Ben je dan de aanbidder? Nou, je bent nauwelijks een bidder meer. Ja, je moet nog zeggen dat het je spijt of dat het niet goed is. Sorry. Maar waarom dan? Maar is de aanbidding er dan nog? Nee, je weet al lang dat dat niet zo is. Als er in jouw leven iets langdurig mis is, dan bid je nog steeds en je dankt nog voor je eten en je doet nog van alles. Dat is geen aanbidding meer. Dat is het eerste dat weggaat. Waarom? Omdat onze gemeenschap met de Vader, met zijn Zoon, gekoppeld is aan indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeten. Daar is het aan gekoppeld. Je hoeft ook niet om vergeving te vragen. Sorry hoor. Indien wij onze zonden belijden. God vergeeft. Dat is zijn taak. Zijn zaak. Ik wil vanavond een pleidooi houden voor de Heer Jezus. Als de Heer Jezus aanstaande zondag in jouw midden is, jullie midden is, van diverse kringen en gezelschappen. Is er dan iemand die een stier heeft en die prachtige dingen van de Heer Jezus gaat vertellen, waardoor de priesters dit op een altaar kunnen leggen, uit kunnen stallen. En dit is een liefelijke reuk voor de Heer. Een zondoffer, mijn prut, een schuldoffer, mijn verkeerde daden, dat is nooit een lieflijke reuk voor de Heer. Never. Dat is afschuwelijk. Buiten de legerplaats. Maar dat wat hij deed voor zijn God en voor zijn vader, was binnen de legerplaats. Nu is mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen? En de vader zegt, mijn geliefde. De lieflijke reuk steeg op dat moment op. En de hemel rook. Zoals ze nog nooit geroken hadden. Dat is de insteek. De duivel wil dit voorkomen. Dat is de gruwel op de heilige plaats. Niet alleen een gruwel. Er zijn duizenden gruwelen op ik weet niet wat voor plaatsen geweest in de loop van de geschiedenis. Maar hier gaat het over een gruwel op de heilige plaats. Waar de Heere zijn naam wilde doen wonen. Hij zou uit de stammen van Israël één plaats uitkiezen waar hij zijn naam zou doen wonen. Daarheen zult gij gaan. Daar zul je komen. Daar moet je terecht. Ja, dat was Jeruzalem. En daarom ligt Jeruzalem ook onder spervuur. Daarom moet alles wat aan Jeruzalem wordt toegeschreven in de schrift weg. Daarom moet Israël eraan. Daarom moet het stuk. Ik heb nu genoeg gezegd. Ik zou zo graag willen dat u daarover nadenkt. En dat u nu het verlangen hebt om de Vader en de Heer Jezus te aanbidden. Niet meer alleen maar van, Heer, dank u wel dat we hier zijn. Dank u dat we hier warm zaten. Maar dat we verlangen hebben om uw Vader te prijzen. Mag ik een voorstel doen, Wessel? Kun je 529 spelen? Komt later bij aanbidden. Kan dat geprojecteerd worden? Dan wil ik daarna graag danken. Buigen voor u, we willen knielen, want u bent waardig, Heer Jezus. En Vader, we willen u graag eren. We willen graag tegen u zeggen dat de Heer Jezus zo uniek is, zo bijzonder is. Dat wat hij liet zien hier op aarde, zijn nederigheid, zijn gehoorzaamheid, zijn volgzaamheid, zijn overgegevenheid, zijn wil om u te dienen en zijn verlangen ook om andere mensen te bereiken. Dat al die dingen in hem zichtbaar zijn geweest. Genade, liefde, goedheid, trouw. En Vader, u hebt al die delen van het brandoffer gezien. Al die onderdelen van zijn werk, van zijn gaan naar het kruis. En ze hebben u verheugd. Ze hebben u buitengewoon goed gedaan. En daar aan het kruis is het nog doorgegaan. Door zo ver te willen gaan, dat hij die alles goed deed, zijn leven gaf, voor u Vader, om uw hart te tonen, om uw hart te openbaren, en om uw wezen duidelijk te maken. Dank u wel voor uw Zoon, de heerlijkste van allen, de mooiste. Eigenlijk zongen we dat aan het begin, schoonste Heer Jezus. Wie is aan u gelijk? Wie kan dat bevatten? Wie kan het omvatten? Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Ik wil u ook danken dat de Heer Jezus ook voor schuld en voor zonde wilde sterven. Dat hij onze verkeerdheid wilde wegdragen. Dat hij dat buiten de legerplaats heeft gedaan. Daar heeft hij gehangen. Maar op hetzelfde moment bent u buitengewoon geëerd geworden. Door hem. De enige die uw wil deed. En uw wezen toonde. De enige die voor u waardevol was. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. En zo wil ik ook bidden dat het stukje van vanavond uit Matteüs 24... door de Heer Jezus aangedragen, land in ons hart, een plek krijgt, maar ook in onze eigen levens een plek heeft. En ook in de diensten die we houden een plek heeft. Dat het niet zomaar iets is. Dat de duivel een plan heeft om in plaats van dat altaar daar een gruwel neer te zetten, een afgodsbeeld of een afgodisch iets, dat is duidelijk. Maar nu willen we vragen of wij dit zullen onderkennen. Ook al zijn we er in de volstrekte zin straks niet bij, toch voelen we het aankomen dat het nu al een rol speelt. Overal wordt de Heer Jezus minder. En wordt iets van de mens meer. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Dank u wel voor elkaar. En u wilt met ons gaan, u wilt ons zegenen, u wilt ons nabij zijn. En dat wilt u ook doen als we hierover nadenken. We prijzen u. Amen.